Geliefden in de Heer Jezus Christus. De prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Johannes. De evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 17. En daarvan het eerste vers. Johannes 17 vers 1. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel. En zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Tot zover. Letten wij op, dit stond van de Zoon. De Heer Jezus bevindt zich in het land van de belofte, dat de Heere aan Abraham en zijn zaad beloofd had. Het was het land Kanaan, een goed land, een land vloeiende van melk en honing. Een land dat de Heere als een erfenis aan dat volk had toegeschikt. En waarvan hij gezegd had, woon in dit land. Eet en drink het goede. Erken mij dat ik God ben en niemand meer. En dat ik u uit Egypteland verlost heb met een sterke arm, een uitgestrekte hand. Erken mij in uw eten, in uw drinken, in uw opstaan en in uw nederliggen. Ik heb u bevrijd uit Egypteland, uit dat duistere slavenhuis. En ik heb u in vrijheid gesteld. En ik wil onder u wonen. Gedenk dan aan mijn verbond, dat ik met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heb. Zo niet. Ik zal over u brengen al de plagen die ik over Egypteland gebracht heb. Ik zal u verdelgen van onder de zon. Ik zal u verstrooien onder de volken. Ik zal uw land met onvruchtbaarheid slaan, om der inwoners wil. Ik zal u de zegen onthouden in uw bakken, in uw braden, in uw eten, in uw koken, in alles. Ik zal u slaan met boze zweren. Ik zal mijn aangezicht voor u verbergen. Van de morgen zult gezuchten naar de avond. En van de avond zult gezuchten naar de morgen. De Heer had het alles gezegd aan zijn volk. Hoe is het gegaan? Het is heel slecht gegaan. Daarom hebben wij horen lezen ook uit Jeremia 3. Zo schaamteloos, zo boos, zo alle proporties te buiten gaan. Volken die goden dienden, die geen god waren, die zouden zich ervoor schamen, zoals zij dat land hebben verontreinigd, zoals zij het gemaakt hebben in dat goede land. Ze hebben met veel boeleerders geboeleerd, andere goden, Baals, landgoden, natuurgoden, woestijngoden, berggoden, vruchtbaarheidsgodinnen. Zij hebben ze gezocht. Zoals een boze vrouw erop uittrekt om haar mannen te vinden. Zo zijn ze erop uitgetrokken om goden te vinden naar hun lust. Jeremia, hij heeft geprofeteerd. Wij kunnen dit gedeelte uit Jeremia positief en negatief lezen. In ieder geval is dit negatief, dat de Heere dit volk in dat land vergelijkt met een hoer. Met een vrouw die alles eraan waagt, die schaamteloos is. En als we dan deze keer nochtans weder tot mij spreekt de Heere, je zou zeggen dat is positief. Hoe groot is zijn mededogen? Hoe taai is zijn geduld? Je kunt het ook lezen zo. Denken jullie nu tot mij terug te keren? In je onwaarachtige, huichelachtige godsdienst. Denk je zo bij mij te kunnen aankloppen, terwijl je de ongerechtigheid doet en vasthoudt? Denk je dat je nu nog kunt zeggen, mijn vader, gij zijt de leidsman mijner jeugd? Zo zou ik ook kunnen lezen. Dan is het een totale afsnijding, zou je zeggen, van alle vlees. Ook van het godsdienstige. Waarschijnlijk heeft Jeremia deze woorden gesproken in de tijd van Josia, toen het wetboek gevonden was. Toen er een opleving kwam, uitwendig. Dat men weer begon om de Heere aan te roepen. Omdat het niet genoeg regende. En omdat de oogst dreigde te mislukken. Als dat historisch gezien zo is, dan klopt dat ook. Zult ge me nu vader noemen? En leidsman van je jeugd? Moet je niet liever wegschamen om nu? Nu je mij weer denkt te kunnen gebruiken, dat je opeens weer zo gelovig wordt? Ik weet, dat ander is ook waar. Zoals onze kanttekening of onze statenvertalers het hebben weergegeven. Dat onuitsprekelijk geduld van de Heer. Maar, wat ik u noemde, moet u toch eens even in gedachten houden. Want in Jeremia 5 staat, gaat om door de wijken van Jeruzalem en ziet nu toe. En verneemt en zoekt op haar straten of gij iemand vindt, of er één is die recht doet, die waarheid zoekt, zo zal ik haar genadig zijn. De stad, het volk, als er één is. En of ze al zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, zo zweren ze toch vals. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid. Gij hebt hen geslagen, maar ze hebben geen pijn gevoeld. Gij hebt hen verteerd, maar ze hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een keisteen. Zij hebben geweigerd zich te bekeren. Dan zegt de profeet, maar deze zijn arm snoebers. Ze handelen zottelijk, omdat ze de weg des Heeren, het recht van hun God, niet weten. Ik zal gaan tot de grote en met hen spreken, want die weten de weg des Heeren, het recht van hun God. Maar zij hadden tezamen het juk verbroken en de banden verscheurd. Hoe zou ik u zulks vergeven? Ontzagwekkend, indringend, wat de Heere daar zegt. Het lijkt dat nog niet één rechtvaardige lot in de straten en wijken van Jeruzalem gevonden wordt. Onafwendbaar komt de dreiging van het zwaard dichterbij. En de koning van Babel, door God gebruikt, hij zal het vonnis uitvoeren, dat aan dat volk, die zo in de erfenis heeft huisgehouden, voltrokken zal worden. Nu, ik hoop dat u de achtergrond mag voelen naar Johannes 17. Het is paasfeest, de laatste nacht. Voor die lijdende middelaar. Ze hebben gezongen. De bekers zijn rondgegaan. En hij is op weg naar Gethsemane. Misschien dat ze juist bij het donkere Kedrondal zijn, op weg naar de Olijvenhof. Het is paasfeest, het feest, zou je het wel een feest kunnen noemen? De herinnering, laten we het zo zeggen, van die grote gebeurtenis van het bloed aan de posten van de deur. Van de engel van het verderf die uit zal gaan om allereerst geborenen van de mensen tot de beesten toe te treffen met de dood. Zij zullen uit Egypteland uitgeleid worden door een sterke arm. De vaders en moeders, alles is in gereedheid gebracht. De lendenen omgord, de voeten geschoeid, de staf in de hand. Uitgang, voorbijgang. Op weg naar dat land dat de Heer beloofde aan Abraham en zijn zaad. Maar dat land is intussen vol geworden van woorden, lasteringen, vrome woorden, sluwe woorden, opstandige woorden. Deze zoon, zo wordt hij genoemd, Israël, wordt ook Gods zoon genoemd. Deze zoon heeft woorden gesproken zonder verstand. Hij heeft het erger gemaakt dan de heidenen. Ja, dan de mannen van Sodom. In heel Jeruzalem werd blijkbaar niemand gevonden die voor de waarheid in het gericht trad. Weduwen en wezen werden verongelijkt in de twistgedingen, in de rechtsgedingen. De ellendige en de nooddruftige werden vertrapt. En God had aan de ellendigen het land beloofd, door zijn sterke hand. Waar God verlaten werd, is er ook een verlaten van de naaste. De naaste. De weerloze, de arme. Vandaar dat we telkens in de profeten geconfronteerd worden met Gods verlating is mensverlating. Ieder voor zich. Het land, zei ik, dat goede land. Die aarde, dat Kanaan, is overvloeiend vol geworden. Van woorden en daden, waarover God zich grotelijks heeft vertoond. Hier staat weer een zoon. De zoon, de ene zoon van God. Maar, hier staat hij als de zoon des mensen, in ons vlees en in ons bloed. Hij staat daar in die donkere nacht buiten bij het Kedron-dal. En hij staat stil. En opeens, Johannes weet het heel goed, dit heeft Jezus gesproken. Er staat eigenlijk, deze dingen heeft Jezus gesproken. Jezus, de Zoon. Dat is een woord dat eigenlijk door alles heen gaat. Ik moest eraan denken toen we de psalmen zongen. Ik heb, Heere, des nachts aan uw naam gedacht. Uw wet bewaard, uw deugden niet vergeten. Dit heeft Jezus gesproken. Nou komt het erop aan. Waarom spreekt hij hier? Hard op. Niet stilletjes. Waarom spreekt hij dit zodat zijn discipelen, zijn vrienden, zijn gekochten, het kunnen horen. Opdat zij zouden weten. Hij is de zoon. Hij is het recht. Hij is de waarheid. Dat ze in dat land, wat de Heere aan hun vaderen gegeven heeft,
waar ze nog in wonen, dat ze in dat land zouden horen de stem van het ware zaad van Abraham, de erfgenaam, de zoon. Daarom staat er, dit heeft Jezus gesproken, de zaligmaker. Hij is bezig met zaligmaken, met redden, met behouden. Hij is bezig opdat Jeruzalem, dat daar achter ze ligt in de stille nacht, en dat Kanaan niet verzinken als Sodom en Gomorra in de zee van de dood. Daarom noemt Johannes hem door de geest Jezus, ruimte maker, redder, behouder van het land. Jezus, de naam, de ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Jezus heeft dat niet zomaar gesproken, zoals wij wel eens in onszelf zitten te praten, te murmelen. Zoals de discipelen zo menigmaal zachtjes met elkaar fluisterden, omdat ze niet wilden dat hij het horen zou, als twisten over wie de meeste zou zijn. Daar is het land al vol genoeg van. Nee, Jezus spreekt zich uit, hardop, en hij hief zijn ogen op naar de hemel, niet naar boven, maar er staat naar de hemel, niet naar die duizenden sterren en planeten, niet naar het oneindige, maar naar de hemel in den beginne, door God geschapen, waar God woont, want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. En al is hij nergens uit te sluiten of in te sluiten, onze God woont in de hemel. En die hemel is niet een ster, is ook niet achter een ster, maar die hemel is waar de Vader woont en troost tussen zijn duizenden engelen. Wat wonderbaar, als de discipelen zien en mogen horen, zien dat hun meester stilstaat, zien dat hij het aangezicht opslaat naar de hemel, waar de Vader woont, zijn Vader, maar om diepe vernedering, hij is op de aarde. Hij staat op die aarde waar mensenkinderen alles hebben verknoeid, waar zij gesproken hebben tegen God, tegen zijn liefde en tegen zijn goedheid. waar het bloed heeft gestroomd van Gods kinderen, van de ellendigen en van de noodruftigen. Daar staat hij, om diepe vernedering. Hij die in de schoot van de Vader was, wiens vermakingen waren met de mensenkinderen. Hij staat hier als een mensenkind, onder de mensenkinderen, hoewel hij de Zoon is. Hoe is zijn hart gedachtig aan de psalm? Als ik uw hemel aanzie, het werk uw handen. Wat is de mens, dat gij zijner gedenkt? Zo slaat hij zijn ogen op naar de hemel. Vanuit de diepte, vanuit de door ons bezwangerde aarde en grond, vanuit het gemompel van de mensenkinderen, alles wat daar is om hem heen. En hij vervult de psalm. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht, niet als een bezitter, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodrug te beginnen. Zo slaat hij het oog op God. De hemel is voor hem niet een lege hemel, is een hemel waar Vader woont. Dat zegt hij dan ook. Vader, dat gaat toch door merg en been. Ik heb des nachts aan uw naam gedacht. Vader, hij heeft zijn deugden niet vergeten. Hij staat hier met de ogen hemelwaarts, als een arm en als een diep vernederd mensenkind. Maar hij zegt, Vader, niet zo huichelachtig, want op die vraag zult gij bij Jeremia, zult gij niet van nu af aan tot mij roepen, mijn Vader? Daar is onzerzijds geen antwoord op gekomen. Daar is geen oplossing voor gevonden. En als het al genoemd is, o, dan nog, waar haalt een mens de euvele moed vandaan? Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn Vader? Hier, van nu aan, de ure is gekomen. Vader, Vaders wil wordt vervuld. Wat Vader is, zo wordt hij gekend door de Zoon. Al staat hij daar op die donkere vervloekte grond. Al staat hij daar tussen verloren mensenkinderen. Vader is voor hem Vader. God. Het is zijn Vader omdat hij de eeuwige Zoon van God is. maar het is ook zijn vader als mensenzoon. Die hier doet wat God wil. God wilde dat hij gekend en erkend zou worden als herlosser, goedertieren vader, wilde zegenader, wiens vriendelijk hart gesproken heeft. Ik ben uw God. Maar er was geen oor en geen hart en geen opmerking. Nu, daar staat de Zoon des Mensen op de plaats van die snode ondankbare, die Godvergeter zijn Godverlaters, die als het zo te pas komt nog een biddagje organiseren. En weer gaan zeggen, Vader, we danken u. Daar staat hij, om het in orde te maken. Ik kom de prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. Ik wens vergeefs hier altoos het licht te zien en door de schat het naar de derf te ontvlieden. Maar hij, Vader, de ure is gekomen. Diepe ernst. Want steeds heeft hij gezegd, mijn ure is nog niet gekomen. Uw tijd is altijd bereid. Mijn ure is nog niet gekomen. Welke ure? De ure naar de raad van God dat het bloed zal vloeien. Dat God al die huizen en tentjes of weet ik wat voor optrekjes, waar bloed gesmeerd wordt aan de posten van de deur, dat God al die huizen en huisjes niet zou verdoemen. Daarom is het dat uur, dat het ware lam, het levende bloed, zal gaan stromen. Onder de druk van God in de hoog, onder de slagen van mensen die hem zullen geeselen. De uur is gekomen. Jezus weet het. Hij heeft zojuist toch immers het brood gebroken. Hij heeft toch zojuist gezongen van het dodelijk tijdsgevricht. Hij heeft toch zojuist gezongen, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heers. Hij heeft het ervaren toen zijn handen het brood braken. En toen hij de beker deelde, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. De uur is gekomen. Vanwege dat uur alleen zitten wij nou nog hier even bij elkaar. Om die bidstond van de Zoon. Vanwege dat uur voel je tot in het diepst van je ziel een walgelijke vertoning eigenlijk onze hele godsdienst is. Met alles erop en eraan. Hoe het eigenlijk durven te zeggen. Dit dag. Houden. Dit stond voor gewas en arbeid. Dit is het uur. Jezus heeft het herkend. Hij heeft het als het ware geëigend naar zich toe. Hij heeft gezegd, Vader, ik zie het. Ik zie het komen. Het is de laatste nacht. Nu zal mijn bloed vergoten worden tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Velen. Niet allen. Velen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Wat wil Jezus? Wil hij over het lijden heen hier bidden? Niet als, ja, alsof hij het al heeft. Maar echt dit. Smeden. Aan de Vader. Verheerlijk uw Zoon. Er staat niet. Verheerlijk mij. Dat zeggen wij. Er staat verheerlijk. Uw Zoon. Vader, laat het zo eens lezen. Ik ben de erfgenaam. Ik ben de erfgenaam. Ik ben de Safnat-Paanea, de redder van het land. Verheerlijk, uw Zoon. Uw eigen, uw enige. Gaat u niet om mensverheerlijking. Het gaat hier om de ambtsdraad, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daarom verheerlijk uw Zoon. Hoe dan? Denkt hij aan de opstanding ook? Aan de hemelvaart, aan het zitten aan de rechterhand ook? Maar dat is nog niet de tijd, het uur, waar het hierover gaat. Jezus vraagt om verheerlijking in deze uren. Waarom? Ach, ik kan het niet doorgronden, maar verheerlijken, we hopen er vanavond nog even op terug te komen, maar verheerlijken is glanzen. Is gewichtig maken, doen zijn. Verheerlijken is dat er iets uitkomt. Ergens iets in uitkomen. Vader, laat de nooddruftige niet los. Laat het niet zo zijn. Dat als ik hang aan het kruis. En dat ik mijn bloed vergiet. Dat dan de wereld vergaat. Dat dan de aarde zich openspet voor de kinderen van Korach. Laat het niet zo zijn, Vader, dat ze naar de strop grijpen en naar het water jagen. Verheerlijk uw Zoon. Vader, ik ben bij ze gebleven tot op dit ogenblik. Maar ik moet sterven. Verheerlijk mij daarin. Ik ben toch uw knecht, uw dienstmaagd Zoon. Laat het niet afgelopen zijn. Laat het niet voorbij zijn. Verhoog mij, laat mij verhoogd worden aan het hout van het kruis. Maar, laat het niet ophouden. Laat het niet voorbij zijn. Als u mij verlaat, als dit mijn verheerlijking is, dat ik versmelt onder uw oordeel, laat zij dan niet versmelten. Laten zij dan niet versmelten. Laten zij niet omkomen. Laat de ruimte er zijn. Dat ze, al is het verdriet nog zo groot, al is de angst nog zo diep, al vliegt er van alles door hun harten heen, al vluchten zij, een ieder naar het zijn. Laat ze het niet vergeten, Vader, wat ik heden zeg. Laat dat bij hen blijven, bewust of onbewust, als een verborgen kracht, waardoor de hopelozen toch niet vergaan, waarbij de bangen toch niet vertwijfelen. Verheerlijk zo uw Zoon, Vader, dat ik in hun ziel aanwezig blijf. Ook al ben ik dood. Dat ze toch weer, dat ik terugkom. Verheerlijk uw Zoon. Dat ik bij ze zal komen. En mijn hand naar de kleine wenden. Verheerlijk uw Zoon. In het allerbitterste van de diepste godsverlating. Dat ik tegen de moordenaar mag zeggen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat ik mag zeggen, Vader, vergeef. Ze weten niet wat ze doen. Verheerlijk zo uw Zoon. Dat er spijzen uitgaan van deze sterk die de stervende wordt. Opdat ook uw Zoon, wat een beroep op de deugden Gods, op de eeuwige raadslag Gods, op het welbehagen, opdat ook uw zoon u verheerlijk. Dat in mij uitkomen, Vader, wie u bent, rechtvaardig en barmhartig, recht in al uw weg en werk, en ook uw goedheid kent in het gans heelal geen tijd. Zo zal ik uw lof, mijn broederen, verkondigen. En met midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. Ik zal u verheerlijken, Vader. Uw milde handen en vriendelijk oog, die bij u waren van eeuwigheid, maar die ze niet gezien hebben, want ze hebben u verdacht in uw zorg. Ze hebben gemurmureerd tegenover uw liefde. Ze zijn van het spoor afgegaan, Vader. Maar ik zal u verheerlijken. Ik zal uw naam bekend maken. Ik zal het verdienen dat de Heilige Geest komt om ze te overtuigen van uw werk. Dat is nou dit stond. Dat is nou waar alles op rust. Het land. Abraham's zaad. U en ik. De grond, hoe vergiftigd ook. De regen, hoe vervuild ook. Dit is het. Hij heeft gebeden tot Vader in de hemel. Het is geschied. Het is vol. Daar kan nog niet het minste bij. Daar kan ook niet het minste af. Zoek in de straten van Jeruzalem of er één is die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Of er iemand is die recht doet. Zo zal ik genadig zijn. Hier is hij. Hij is de straten van Jeruzalem al uit. En hij is al op weg naar de hof. En naar het kruis. Hij werd verhoogd in de woestijn. En hij zal God verheerlijken. En hij zal de ellendige genadig zijn. Hij heeft het gezegd, Vader. U bent mijn leidsman. Op u ben ik geworpen van mijn moeders schoot aan. En ik heb op u vertrouwd. Amen.